Goedemorgen allemaal. En dankjewel voor de zangdienst en de muziek. Elke week staan ze er maar, hè. En we hoeven ze... Ja, je mag wel een applaus geven, maar dan is het door de Heer. Maar ik denk dat wij heel dankbaar mogen zijn met de mensen die muziek maken in de gemeente. Elke week weer. En ik kan het een beetje zien vanuit huis uit als Han dan gaat oefenen en wat er allemaal achter de schermen gedaan wordt. Misschien bidt u voor oudsten, misschien bidt u voor tienerleiders, maar vergeet de muziekgroep niet. Dat heb ik op mijn hart, want ook dat is een geestelijke taak. Vanmorgen mogen we het woord openen en dat wil ik doen aan de hand van... ik heb meer natuurlijk. Het boek Koningen. Dat heb ik er meestal wel liggen, maar ik mag zoeken, maar u zoekt natuurlijk ook in uw eigen Bijbel, dus... Dat is logisch. 1 Koningen 17. Ik lees uit de Nieuwe Statenvertaling. Nou hebben wij het als doel dat we uit de Nieuwe Bijbelvertaling lezen, maar ik ben mijn Bijbel kwijt, dus ik doe het uit de Nieuwe Statenvertaling. Ja, die andere Bijbel ben ik kwijt, dus ik moet deze wel. En voordat we dat gaan doen, gaan we de zegen van God vragen over zijn woord. Vader, we willen u danken, Heer, van ja, wie u bent. We hebben u alle lof en eer toegezongen, Heer, en we zouden dat uren kunnen doen. U bent de Almachtige. En Heer, wij mogen vanmorgen kijken naar uw woord, want u heeft het woord gegeven, Heer. U zegt het in uw woord zelf, ingeademd door uw levende geest. Het heeft kracht, omdat u er kracht aan geeft. En ik bid u zo, Heer, dat u de woorden die gesproken zullen worden, Heer, met volheid en kracht wil zegenen. Dat ze in ons hart mogen komen. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons laat zien wat u van ons verwacht. Hoe groot u bent. En dat u met ons doorgaat. Heere God, zegen ook zo de kinderwerkers, Heer, als daar verhalen verteld worden van u. Dat daar ook uw eeuwige geest in mag werken in die kinderharten. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Koningen. En het gaat over Elia. Ik wil een serie beginnen over Elia en Elisa. Nou, fantastisch. Ik denk dan terug aan mijn tijd toen ik nog vrij klein was. En dat werd in onze gemeente altijd gedaan. Maar hele mooie dingen zitten erin. We gaan kijken naar 3 dingen. De God van Israël leeft bij de bron en God zal voorzien. 1 Koningen 17 vers 1. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Ik lees nog eventjes 2 versen door, staat daar niet. Maar ik doe het wel. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwevrouw geboden om u te onderhouden. Tot zover. Elia. We hebben een stukje gelezen en daar kom je Elia ook voor het eerst tegen. Het grappige is dat we alleen weten dat hij uit Gilead komt, Elia. Voor de rest weten we niets. Helemaal niets. We weten niet wat zijn familie is, we weten nog niet eens uit welke stam die voortkomt, alleen uit Gilead. Nou, dat is een bepaald gebied en dat ligt in de stam van Dan en Manasse, in die buurt daar. Ook daarvan weten we helemaal niet van, is hij daarvan? Niets. We weten wel één ding, het gebied daar is daar ruig. Het ligt voor de Jordaan, rotsachtig, veegebied. Ze hebben daar heel veel schapen. En je ziet later ook Elia in zijn kamelenmantel komt hij aan. Het is een ruwe bolster om zo maar te zeggen. Daar kunnen we wel iets van uitgaan. Elia, de naam Elia, betekent mijn God is Yahweh. Of God is Yahweh. God is Heer. God is de Almachtige. Je zou die naam maar hebben. Elia. Maar de tijd van Elia is een hele aparte tijd. 58 jaar zijn voorbij gegaan sinds de dood van Salomo. In zijn tijd van Salomo was er geen profeet, maar dat hoefde ook niet. Salomo had de tempel hersteld en alles liep perfect. God zegende Salomo. Tot het laatste. Dan zie je dat het fout gaat. En waarom? Salomo had 1000 vrouwen. Nou, ik heb er aan één al genoeg, dus daar ben ik ook heel blij mee aan. Ja. Maar hij had 1000 vrouwen en je ziet op het allerlaatste in zijn leven, wat is zijn valkuil? De vrouwen van verschillende landen die hij ook trouwde en hij boog voor hun goden. En dan zie je op slot dat God zegt, oké, ik neem jouw koninkrijk van jou weg. En Israël en Juda worden gescheiden, je hebt Israël dan en Juda hou je over. Door het falen en de ongehoorzaamheid aan God verviel alles langzaam in wanorde. En dan komt Gods genade. Gods genade, hij stuurt profeten. Hij stuurt profeten naar de koning en naar het volk om te vertellen wat ze moeten doen. Maar het gaat helemaal fout. Sinds Salomo hebben de 7 koningen geregeerd. Jerobeam, die deed Israël zondigen door een gouden kalf te plaatsen. Die zet er een kalf neer en die zegt, jongens, je hoeft niet meer te komen naar Jeruzalem, kom maar gewoon bij mij. Want Juda, daar lag Jeruzalem in, hè? En Jerobeam was van Israël, die zegt van, joh, buig je maar voor dit kalf. Daarna komt Nadab, zijn zoon. Het woord zegt, hij deed wat slecht is in de ogen van de Heere en wandelde in de weg van zijn vader. Dus je ziet ze steeds verder weggaan van God. Daarna komt Baesa, hij was een moordenaar. Ella, zijn zoon, was een dronkaard. Zimri, die daarna komt, was een verrader en een moordenaar. Die daarna komt Omri, was een militair avonturier. Die zich meester maakte van de troon en nog erger deed dan al die andere koningen voor hem. En dan komt Achab. En Achab is eigenlijk een van de slechtste koningen die Israël ooit gehad heeft. Zijn zoon deed nog erger dan zijn vader, Achab. Hij trouwde de goddeloze Izebel, die God en zijn dienstknechten haten. Al het geestelijk leven werd compleet vernietigd. Baal regeerde, de god van de natuur, de god van de oogst. Er werden tempels gebouwd in de bossen van Samaria. Niets was er meer over. Izebel, als ik het goed heb uit mijn hoofd, haalde 900 priesters namens mee. Allemaal Baalpriesters. Er werden palen opgericht. De God van Israël was dood. Hij was er niet meer. Er was een totaal andere cultuur ontstaan. Geestelijk dan wel. Gouden kalveren werden bediend in Bethel. Samaria werd het huis van Baal genoemd. Daar werd de tempel. Speciale bossen werden er voor Baal gemaakt. En valse profeten kregen de leiding over Jeruzalem. Of over Israël. Alle lichten waren gedoofd. Alle stemmen van Gods getuigenis waren weg. 1 Koningen 16 zegt dit. Ook maakte hij Asherpalen. Zo deed hij allerlei dingen waarmee hij de Heere, de God van de Israël, tergde. Meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden. Weet je wat er dan gebeurt? 1 Koningen 18 vers 18. Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Dat zei God dan tegen Achab. Dat is de reden waarom ik al die ellende gegeven heeft. Nou, ik weet niet hoe u staat in dit leven, maar als ik gewoon naar deze wereld kijk af en toe, dan denk ik van nou, wij gaan er hard achteraan. Er staat christelijke school bij mij op de gevel. En dat zeg ik ook gewoon bij mij op school hoor. Maar ik moet niet te veel vertellen over God. Nee, want anders word ik op mijn vingers getikt. Want dat is niet de bedoeling. Dat is zomaar een klein ding en dat weten we allemaal. Maar ik kwam vorige keer een stukje tegen in het Reformatorisch Dagblad, of via internet. De leiding van de IS is overtuigd dat het einde der tijd is aangebroken. In de editie van hun internetmagazine, Dabiq, hebben ze de moslims opgeroepen de straat op te gaan en kruisvaders te doden. Ze zeggen dat het erg belangrijk is dat er aanslagen gepleegd worden. De moslims moeten daarbij niet al te kieskeurig zijn in het uitzoeken van hun slachtoffers. Onder het motto vertrouw op Allah en steek een kruisvader neer, zou hun geen kwaad kunnen overkomen. Dat gebeurt nu, anno 2014. Naar verwachting zal in 2020 72% van het Nederlandse volk buitenkerkelijk zijn. 72%. Het percentage dat nu al voor de jongeren geldt. De aanhang van een sterk gemengde groep van overige kleine kerkgenootschappen en van de islam zal groeien. Anno 2014. Ik ben zo blij dat we voor de tieners bidden. Maar weet je wat ik mag wel hopen? Dat we niet stoppen na over 10 weken. Dat het door zal gaan. En dat we bidden voor die kinderen die daar hier achter die muur zitten. Want dat is de toekomst van de kerk. Wij zijn dat natuurlijk ook, hè? Het enige redmiddel is ons gebed. En ik wil dat echt, echt zeggen. Wij moeten op onze knieën gaan. Smeken aan God voor een nieuwe generatie. Want wij leven ook in een wereld die niets wil te maken hebben. Die eigenlijk zegt gewoon van, God is dood. Maar hier, he who kneels before God can stand before anyone. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan. Elia. Elia komt daar voor Ahab, een goddeloze koning. En het is heel interessant, hij komt daar binnen en zegt niet, oh, gij almachtige koning, gij dit. Hij begint gelijk te praten. We lezen er niets van. En waar begint hij mee? Met iets fantastisch. Want wat zegt hij daar in het eerste vers? De Heer, de God van Israël, leeft. De Heer, de God van Israël, leeft. In die hele cultuur, waar die totaal niet meer te zien was. Baal regeerde. En dan ga jij naar de koning toe, die getrouwd is met zijn vrouw, die eigenlijk alles regelt voor Baal. De Heer, de God van Israël, leeft. En voor die God sta ik van aangezicht tot aangezicht. Dat zegt hij met iets andere woorden. Voor zijn aangezicht sta ik. En ik denk dat het zo belangrijk voor ons is. Voor welk aangezicht staan wij? De Heer, de God van Israël, leeft. Gelooft u dat nog? Yahweh leeft. Er is geen God dan Yahweh. Er is geen God dan Yahweh, zingen wij. Maar zingen we het omdat het zo'n heerlijke melodie is? Of geloven wij het en proclameren wij het in de hemelse gewesten? De God van Yahweh leeft. En dat geldt ook voor ons eigen leven. Want als wij weten dat ik voor zijn aangezicht kan staan en mag staan, dan zijn wij voor niemand bang. En dan is het ook nog de gelegenheid dat wij inderdaad knielen in aanbidding voor hem. Wat daar staat, als je letterlijk voor hem knielt, dan hoef je voor niemand bang te zijn. En dat is niet een helder moeten die we zelf op kunnen wekken. Dat we zeggen, nou, dat is wat God geeft. David liep naar Goliath, niet uit eigen kracht. De Heer, de God van Israël, zal hem in mijn handen geven. Mozes die ging naar de farao, niet door eigen kracht. Paulus stond voor koning Agrippa, niet min eigen kracht. Maar alleen dat ze zeggen van, Heer, u bent Yahweh, u leeft. En ik denk als wij dadelijk naar ons eigen werk gaan, want dadelijk begint de werkelijke dienst, hè, als we door die deur heen gaan. Dit is fantastisch. Maar dan gaat het er weer op aan, dat we zeggen, God, u leeft. En ik sta voor uw aangezicht. Als u nou denkt van, ik durf niet staan voor het aangezicht, dan klopt er iets niet. Dan klopt er echt niet. Als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en hij is gestorven voor u, dan mogen wij rechtvaardig staan op het evangelie. We zijn niet meer een natuurlijke mens. Daar hebben we in het discipelschap afgelopen dinsdag over gesproken. Wij zijn, dat is onze natuurlijke staat, maar wij zijn totaal gerechtvaardigd. Wij mogen voor hem staan van aangezicht tot aangezicht. Eind van de dienst krijgt u de zegen. En de zegen in nummer 6 is dat hij van aangezicht tot aangezicht staat. Yahweh leeft. De Heer is leeft, zegt 2 Samuel 22, vers 47. Geprezen zijn mijn rots. Hoog verheven is God, de rots die mij redt. Jeremia 32, vers 27. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? En dan zegt Elia, in wiens dienst ik sta. De Statenvertaling zegt, voor wiens aangezicht ik sta. Als wij ons voortdurend bewust zijn van het feit dat we voor hem mogen staan, dan zullen we ons spreken, ons handelen zo laten zijn, zoals we ook in zijn tegenwoordigheid staan. Echt, ik heb het echt om hart. Dan denk ik van jongere tieners, en er zitten er niet zoveel, maar die er zitten. Maar de jongeren, moet je voorstellen dat het je werkelijk die weg durft te gaan. Dat je zegt van, ik sta voor God, geldt ook voor mij. Als ik 13 jaar ben en ik belijd mijn Heer. Kijk, aangaan wat God kan doen door jouw leven. Je hebt alles nog voor je. Maar ben je bereid om te zeggen, hier heeft u alles. Hij zegt een hele moeilijke boodschap, of hij geeft een moeilijke boodschap door. Er zal geen dauw en geen regen zijn. Er wordt gesproken over 3 jaar. Interessant is, als je de Heer Jezus hoort spreken over Elia in Lucas 3 of Lucas 4, dan zegt Jezus dat Elia gebeden had en het regende niet 3,5 jaar. Als je Jacobus leest, Jacobus 5 vers 17, dat zullen we zo meteen nog zien, hij was een mens zoals wij, een doodnormaal iemand. En hij bad een gebed, een rechtvaardige, hij bad een gebed en het regende niet 3,5 jaar. Waar komt dat half jaar nou vandaan? Nou, waarschijnlijk was het al een half jaar gewoon droog. Dus moet je voorstellen dat er al paniek is, een half jaar droogte, en dan komt Elia even bij de koning vertellen, er is een God, dus die Baal van jou, God leeft, Yahweh leeft, en het gaat 3 jaar niet regenen. En dan beseffen dat Baal ook de God is over de natuur. Yahweh laat heel duidelijk zien, ik alleen ben God. En dan gebeurt er ook iets bijzonders. Bij de bron. Ga weg van hier, zegt hij daarna. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit. Krit ook wel gezegd, aan de overkant van de Jordaan. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Als je het woord Kerit of Krit neemt, het ligt eraan hoe je het beschrijft, het ligt aan de vertalingen. Dat betekent afgesneden. Afgescheiden van. En God zorgt voor Elia, die zegt van, nu ga je weg en ik zet je aan een zijtak van de Jordaan. En dat viel buiten de invloedssfeer van Ahab. Tot zover ging zijn koninkrijk niet. Dus hij werd op een plaats gezet waar God hem veilig zet. En dan zegt hij ook in Daro, je zult uit de beek drinken en ik zal je voeden door de raven. Weet je wat het mooie is? Elia gehoorzaamde. Dat deed hij eigenlijk al natuurlijk tot hij naar Ahab ging, hè? Moet je je voorstellen. Wij weten helemaal niets van hem, daar ben ik net mee begonnen. Nou, het mooie is, Elia heeft eigenlijk geen begin en ook geen einde. Want Elia die gaat dadelijk met een vurige wagen, dat zullen we nog zien, wordt hij opgenomen in de hemel. En dat laat eigenlijk een enigszins zien van de profetenschap dat hij heeft en ook nog met Christus, maar daar komen we nog wel op. Maar hij heeft een heel bijzonder iets. En God zegt van hem, weet je wat, ik zet je daar neer en drink uit de beek en ik zal jou voeden. Elke morgen en avond brachten de raven brood en vlees. En dat is eigenlijk heel raar, want raven zijn onreine dieren. En het brood zou ook onrein zijn daardoor. En toch gebeurde het. Dit is waarschijnlijk het gebied hoe het er nu uitziet. Rotsachtig, woest. Het was enigszins groen. En er zijn ook wel andere foto's waar nog meer groener is. Maar 3 jaar geen regen. En het is een plaats waar het water blijft liggen. En let op, er zal ook geen dauw zijn. Soms heb je geen regen, maar dan krijg je 's morgens nog wel de natuurlijke dauw. En die bevrucht het land. Niets. Kurkdroog. En je ziet hier dat God zegt, ga er naartoe. Raven zijn onreine dieren. En raven die voeden heel slecht hun eigen kroot, zeg maar. Het zijn aaspikkers. En toch gebruikt God zelf die dieren om eten te voorzien. Job 38 vers 41 zegt, wie verschaft de raaf zijn voedsel wanneer zijn jonge God aanroept, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? En Psalm 147, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf. Het is God die daarvoor zorgt. Op een wonderlijke manier wordt er gezorgd voor Elia. Zijn wij nog steeds op de plek waar God ons wil hebben? Dat als je in zo'n maatschappij leeft waarin wij leven, en ik heb maar zo 2 dingetjes genoemd, we kunnen er tientallen opnoemen. In een maatschappij die eigenlijk zegt, God is dood. En het is letterlijk een keer gezegd op de oude school waar ik werkte. Er was een collega die gaf godsdienst en er kwam een jongen binnen, God is dood! Zo kwam die de godsdienstles binnen. Dus mijn collega dacht van, mooi, daar heb ik gelijk een open deur in, die is er gelijk in door mee gegaan. Maar het feit dat zo'n jongen dat roept, het feit dat hij het zegt, is natuurlijk provoceren. Maar heel het christelijk leven wordt geprovoceerd. Kijk naar de programma's. Ik sta echt, en misschien mijn leeftijd, maar ik had het ook al 10 jaar terug. Je ziet steeds meer een grens daarmee overgaan. Steeds meer platvloersen, steeds meer. Het moet gekker, gekker moeten worden, het continu. En in die maatschappij leven wij. En in de maatschappij staan wij met onze collega's. En misschien zijn we nog wel bezig met bepaalde dingen van die maatschappij. Waarvan God eigenlijk zegt dat is niet goed. Dan zegt God van nu, kom naar mijn beek en drink van die beek. En ik zal jou voeden. Bent u op die plaats? Elia gehoorzaamde. En dat deed hij verschillende keren. Elia ging. Elia ging. Elia ging. En daarom heb ik het al genoemd. Ja, maar dat is Elia, een van de grootste profeten van Israël. Want ze hebben het bij verschillende feesten, staat er altijd een lege stoel. Hè? Want als Elia terugkomt, dan moet hij kunnen zitten. En Elia wordt de voorloper gezien van de Messias. Daarom werd ook gezegd tegen Johannes de Doper. Is het Elia die gekomen is? Een gigantische profeet. En wat zegt Jacobus 5 vers 17? Het was een mens zoals wij. Het is niet Elia zelf, het is de God achter Elia die hem zegent. Voor mij is dat altijd een gigantisch iets geweest. Toen ik jong was, las ik heel veel boekjes over een ding. Heel veel. En dat bracht mij ook naar de Logos 2. En elke keer had ik dat, dan las ik van die City Start, die ging naar India en Livingston, weet ik het allemaal. En elke keer realiseer ik mij, het is niet die persoon. Het is God achter die persoon die zo krachtig werkt. Het enige wat je moet doen is je knieën buigen en zeggen, hier heeft u alles. Mijn leven is in uw hand. Als God nou vanmorgen zegt, ik heb een plek voor jou. Drink uit mijn beek. En ik zal jou voeden. Gehoorzamen we dan? Ja. Heel goed. Elia leert op die plek heel veel. Nou, hier ziet hij dat hij graven gevoed wordt. Het is niet de bedoeling, maar dat maakt niet uit. God heeft voorzien. Je zit in de droogte. Want wat gebeurt er? De beek droogt uit. En het thema wat we gezien hadden was als de bron is opgedroogd. Ik weet niet hoe u zit vanmorgen, maar Harma haalde het al aan. Misschien heeft u pijn. Misschien zijn de mensen ziek. En zijn er bepaalde situaties in uw leven gebeurd, misschien bent u ontslagen. En dan droogt letterlijk de financiële bron op. Misschien is letterlijk het geestelijk leven opgedroogd. Dat u op een plek was van, wow, wat heeft God, God zorgt voor mij man, wow. Kijk naar de wereld en alles wat ik ervaar. Ik drink uit zijn beek, ik krijg het brood, ik krijg het vlees. En langzaam, langzaam raakt het steeds op, steeds op. Want de beek droogde uit. Deed Elia dan verkeerd? Was hij op de verkeerde plek? Zo zou je wel kunnen denken. Maar het is niet zo. Elia wordt hier voorbereid. Er liggen nog zoveel dingen in het vooruitzicht wat Elia zal moeten doen. Hij had alleen één keer gebeden. Hij zal dadelijk nog voor 450 Baalpriesters staan. En een geweldig wonder van God zien. Hij zal iemand uit de dood opwekken. En hier zit hij daar meer dan een jaar in de stilte. Samen met God die voorziet. En dan heel langzaam komt hij steeds meer tot het besef. Ik ben totaal afhankelijk van God. Maar dan ook in alles. De beek droogde uit. Elia leert hier dat hij meer op God moet vertrouwen dan op de gaven die hij geeft. Elia leert hier dat hij meer op God moet vertrouwen dan op de gaven die hij geeft. Ik geef een klein voorbeeldje. Die heb ik gebruikt in het discipelschap, maar hij is zo leuk, hè. Petrus. Het staat niet in de Bijbel, maar zijn verhaal. Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, wil je, of tegen de discipelen, wil je een steen voor mij dragen? Tuurlijk. Dus hij pakt een steentje en doet hem in zijn broekzak. Na een halve dag gelopen te hebben, zegt Jezus, de discipelen gaan zitten, pak nu je steen. En hij pakt zijn steen en hij verandert in brood. Dus Petrus kijkt van, oeps, verkeerde keus geweest. Dus ze eten het op, willen jullie een steen voor mij dragen? Dus Petrus denkt, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus die pakt een steen, jongen, die denkt, nou... En hij loopt de hele tijd te sjouwen tot 's avonds toe. De Heer Jezus zegt, pak je steen. Dus Petrus denkt, nu gaat het gebeuren. Gooi het in het water. En dan wordt Petrus heel erg teleurgesteld. En dan vraagt Jezus deze vraag. Petrus, voor wie draagde je die steen? Ik vroeg, wil je voor mij een steen dragen? Petrus droeg de steen omdat hij denkt van nu heb ik toch zo'n groot stuk brood zometeen. Maar Jezus vroeg hem alleen, wil je een steen voor mij dragen? En op het moment dat wij in een situatie zitten waar we alleen maar met de gaven bezig zijn, alleen maar Gods zegen zoeken om er maar zelf beter van te worden, dan kan God wel zeggen, nu laat ik de beek opdrogen. Want je bent alleen afhankelijk van mij. Ik leef. Eindigt het daarbij? Nee, ik hoop dat hij doet. Want heel langzaam ontstaat er dan iets. Zelfs in de droge periodes gaat God door. God zal voorzien. Altijd. Gods verzorging gaat altijd verder. Sta op, ga naar Sarfat, dat naar Sidon toebehoort en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Zelfs op het moment dat je denkt van, ik trek het gewoon niet meer, dan is God, en nu ga ik verder. Nu ga ik verder. God zal nooit je laten omkomen geestelijk, nooit. Hij is altijd daar bij je. Maar het gaat erom met onze hartgesteldheid. Als wij in de pijn zaten van dit leven. En we denken eigenlijk, Heer, mijn bron is opgedroogd. Ik kan niet meer. Het is op. En ik heb al zoveel moeilijke dingen moeten doen. En ik heb al zo... En vul maar in. Dan gaat God door. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Iedereen die zijn hart op hem richt. Ook in 2014. Wat kunnen we leren van de vrijmoedigheid van Elia en van dit hele verhaal? Ten eerste zijn gebed. Elia, dat lees je in Jacobus 5 vers 17, begon te bidden niet op het moment dat hij bij Ahab was. Hij deed het 6 maanden daarvoor al. Elia was een gebedsman en dat is iets wat we mee mogen nemen. Het verborgen gebed was de bron van zijn kracht. We hebben toch gezegd, als je voor God in zijn aanwezigheid knielt, ben je voor niemand bang. Omdat je één ding weet, Yahweh leeft en hij heeft alles in zijn hand. En dan kan je naar mensen toe gaan en hoef je niet te denken, hoe ga ik dit woord, hoe ga ik, Heer, u leidt. En dan krijg je echt de rust hoor. En dan krijg je ook de vrijheid waar de Galatenbrief over spreekt. Dat is de volledige vrijheid. Dan hoef je ook niks meer. En dan moet je ook niks meer. Dan wil je. Met de genade omgezegd in een krachtige werk van de Heilige Geest. Die zegt, ga voor mij, dan brandt je hart. En dan doe je het. Hij bad een gebed in lijn met Gods woord. Deuteronomium 11 vers 16 had ook gezegd, als jullie mij verlaten, zal ik de regen doen ophouden. Zal ik het land verdorren. Dus voor Ahab was het heel duidelijk, God die leeft, hij heeft alles onder controle en laten zien, ik doe nu wat ik zeg, wat ik doe. Het tweede wat we kunnen leren is zijn kennis van de levende God. Zo waar de Heer, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. In een omgeving waar bijna niemand meer in de levende God geloofde, was God voor hem een realiteit. Is God een realiteit voor uw leven? Ik ben blij. Is God een realiteit in uw leven? Of is het elke keer moeilijk dat je denkt, ja Heer, ik hoor over u, ik praat over u, ik ben bij de beek, maar ik... Dan is het nog de tijd, ook bij die beek, om te zeggen van Heer, hier ben ik. Richt op God, zijn kennis van de levende God. Job 19 vers 25, die zegt dit, ik weet mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen, zegt Job, in al zijn ellende. Als er één ellende had, was hij het. Ik weet mijn Heer leeft, zegt hij. En hij zal ingrijpen. Daniel, degene die zich niet houdt aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid. Maar degene die hun God trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten. Als je trouw bent aan God, zal God je de kracht geven. Vorige week heeft Rinus gepreekt, hè? En waar had hij het over? Over de kracht van God. Romeinen 8 vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Dit is het woord van God. Dit is het levende woord van God. En het derde wat we mogen kennen, eerst is zijn gebed. Het tweede zijn kennis van de levende God. En het derde zijn besef van Gods tegenwoordigheid. Beseffen wij nog steeds dat God een tegenwoordigheid is in ons leven. Dat is niet alleen hier. Dat is niet alleen in dit gebouw. Dat is ook als je dan naar Maranatha gaat en we hebben daar een gezamenlijke dienst, is hij daar ook. Even heel gek gezegd. En als we dadelijk naar huis gaan, dan is hij ook bij u thuis. Een aanwezigheid. Efeze 1 vers 13 zegt dat u gebrandmerkt bent met uw Heilige Geest. Hij heeft het merk, maar de Heilige Geest is in u. Als er geen zonde is, dus je kan hem ook uitdoven. En dat is weer als de beek opdroogt. Wat doe je dan? Ligt dat aan jezelf? Of, hè? Of dat God laat zien, kom weer bij mij? Hebreeën 4 vers 16, daar eindig ik mee. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Gebed, kennis van de levende God en Gods tegenwoordigheid. Ik weet niet wat God gedaan heeft in uw hart vanmorgen. Het was een boodschap die mij aansprak. Dat ik me realiseer, ook als je dus in de droogte zit, hij is erbij. Ik blijf rechtvaardig. Ik blijf gezegend. Ik blijf zijn kind. Heer, wat wilt u dat ik doe? Ga daarheen, want daar zal ik je onderhouden. Het is elke keer weer het luisterende oor en de gehoorzaamheid die wij moeten betonen, zeg maar. En ik eindig hiermee, dat heeft niets te maken met het bewerkstelligen van je geloof en van je redding. Daar gaat het vanmorgen helemaal niet om. Ik ga ervan uit dat u gered bent, omdat het volbrachte werk van Jezus ook voor u geldt. En dat u ook zegt van, dat is voor mij. Maar dan komen we wel op een gebied waar gehoorzaamheid zo druk gedrukt staat. En dan zegt God, oké, als je mij gehoorzaamt, dan ga ik door je heen werken. Dan ga ik je voeden, maar dan ga ik je ook leren. Dan zet ik je soms helemaal in de droogte om één ding. Om je weer te maken naar mijn beeld. En om je een krachtig instrument te laten zijn door mijn kracht. Laten we een kort moment van stilte nemen. De God van Israël, Yahweh bent u. En u leeft. U leeft, Heer Jezus, in alle eeuwigheden, God. U heeft uw Zoon gegeven, Heer Jezus is bij u. En de Geest is bij u. U leeft, u regeert. En ook als wij dat niet zien, Heer, op deze aarde. Ook als we naar de wereld kijken, Heer, waar de vijand als een briesende reel rondgaat. Zoekende wie hij kan verslinden. Dan richten wij ons oog op u. En dan roepen wij het uit. Er is geen God als Yahweh. Er is geen God als Yahweh. U leeft. U bent de Almachtige. U bent Heer over alles. En voor die God mogen wij staan. Heer, wij weten dat en belijden dat het alleen puur uit genade is, Heer, door het kruis van Christus. U heeft de weg vrijgemaakt. En als we zo gekeken hebben vanmorgen naar het verhaal van Elia, dan vragen we u, Heer, dat we een mens mogen worden zoals hij. Gewoon een mens zoals hij. Heer, dat we een verlangen hebben om die weg te gaan die u ons leidt. Dat we een verlangen hebben, Heer, om uit uw bron te drinken. En te worden voorzien, Heer, geestelijk van uw brood en uw vlees. Maar Heer, als de beek dan opdroogt, dan belijden wij hier, Heer, help ons. Wij kunnen het niet zonder u. Laat er een wil in ons hart groeien, Heer, om alles, juist op die momenten ook, Heer, dat we denken van, het is opgehouden. We zien de zegen van God niet meer. Maar dat we nog wel naar u zullen luisteren en niet rebellerend onze handen omhoog zullen steken. Van waar bent u nu? Waar is het water? Maar dat we in alle ood moeten zeggen van Heer en ik bid u, Heer, dat u met uw woord verder gaat. Ik bid u voor de jongeren. Dat u met een krachtig woord, Heer, in hun harten zal werken. En wat doe jij voor mij? En welke weg ga jij voor mij? Ik wil door jou heen werken. Ik wil jou een zegen laten zijn. Op school, tussen je vrienden. Durf je, ben je bereid, zoals Elia voor de koning stond, voor je vrienden te staan en zeggen, ik belij dat ik in God geloof. Maar ik bid dat ook voor ons allemaal, Heer. Durven wij, voor onze collega's, voor andere mensen te belijden dat u leeft. Heer, ik bid u daarvoor dat u een krachtig werk in ons hart bewerkt. Dat u realiteit zal zijn in ons leven. Dat we mogen zien dat u werkelijkheid bent, elke dag weer. En dat we de levende God elke dag weer mogen ontmoeten. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.